Deze week verscheen de biografie van VVD-corrifee Frits Bolkestein van de hand van biograaf en NOS-collega Dick Verkuijl. Hij schreef eerder ook al de biografie over Joop den Uyl. Welkom in de studio, Dick. De ongenaakbare Bolkestein, dat is de titel. Ik heb het boek trouwens hier in mijn hand. Het is echt een enorme baksteen. Maar hij leest vlot, moet ik zeggen. Maar wat bedoel je daarmee met ongenaakbaar?
Nou, een paar dingen eigenlijk. Ik heb natuurlijk gezocht naar wat hem nu het meest typeert. Bij den Uyl was dat de gedrevenheid. En ik dacht, bij Bolkestein ben ik uitgekomen op ongenaakbaarheid. En dat heeft met een paar dingen te maken. Ten eerste zijn ontoegankelijkheid. Dat is een heel moeilijk benaderbare man die intimiderend overkwam. Moeilijk contact mee te krijgen. Ik heb heel veel gesprekken met hem gevoerd. Ook met heel veel anderen trouwens. En met al die anderen zat ik meteen op jij en jou basis. En bij Bolkestein heb ik op het allerlaatste iets die jij tegen mij gaan zeggen.
Ja, u maar bleef het was, heel lang foesfoyeren.
Tot het eind toe eigenlijk foesfoyeren. En dat is niet alleen mijn ervaring. Dat is ook vanaf het begin dat hij in de politiek zat, viel hij op doordat hij u zei tegen mensen. En Van Acht heeft hem een keer, de premier destijds, die heeft hem een keer opgezocht om hem te vragen, zeg nou jij tegen mij. En nou, dat heeft hij gedaan. En tegen mij zei hij, dat heb ik met grote tegenzin
gedaan. Oh ja, maar dat is een omgangsvorm eigenlijk. Ongenaakbaar in de zin van.
Maar die omgangsvorm die staat natuurlijk ergens voor. En die staat voor afstandelijkheid.
Mm-hmm.
Een heel erg afstandelijke man die zich niet in de ziel laat kijken. He, dus als politicus was hij ook volstrekt rationeel. Emoties, daar moest hij niets van hebben. Daar heeft dat ook mee te maken.
Ja.
Het andere is, het andere aspect van die ongenaakbaarheid is, dat als hij eenmaal een standpunt had, dan hield hij daaraan vast. He, hoe groot de weerstand ook was, he, misschien zelfs wel naarmate de weerstand groter werd, werd hij standvastiger in zijn standpunt. Hij zou ook nooit zijn ongelijk toegeven. In mijn boek heb ik één voorbeeld gezien waarin hij zijn ongelijk toegaf. Maar dat is zeer uitzonderlijk.
Ja.
Hij was met geen 10 paarden van zijn standpunt afgeleid.
Nee. Je schrijft ergens, ja, hij kon heel hard zijn, rechtlijnig, horkerig.
Ja.
Was hij zich daar zelf ook wel van bewust?
Ja, hij was zich daar zelf wel van bewust. Dit is een keer voorgehouden. Van waarom doe je nou zo? Hè? Waarom doe je nou zo onaangenaam?
Ja.
En een belangrijke factor daarbij is, kijk, hij was een heel erg intelligente man, hè? Echt extreem intelligent. Hij doorzag een probleem heel snel. Hij dacht heel snel. En hij trok het slecht als anderen niet intelligent genoeg waren. Als die om een zaak heen praten. En hij had sowieso een enorme bewustzijn van tijd. Hij wilde zijn tijd goed gebruiken. En dan vond hij dat als iemand oninteressant was in zijn ogen, of te lang praten, dan werd hij ongeduldig. En dan kon hij heel erg onaangenaam worden.
Ja, maar ik vind het opmerkelijke dat hij ondanks al deze eigenschappen toch, en ook er staan in het boek best heel veel anekdotes van mensen die hem echt vervelend vonden, maar dat hij toch altijd omringd was door heel veel mensen en dat het bij hem thuis ook wel gezellig was.
Ja, hij had natuurlijk ook een andere kant, hè? Omringd door mensen. Ja, ik heb natuurlijk veel medewerkers van hem gesproken. En die spraken allemaal, die wilden geen kwaad woord over hem horen. Die spraken vol lof over hem. Hè. Hij had mensen die hem enorm bewonderden. Dus hij was wel in staat om die mensen aan zich te binden.
Mm-hmm.
Het was natuurlijk ook zonder meer een interessante man. Hij was heel intelligent, je kon wat van hem leren. Het wordt gezegd dan achter dat panzer van ongenaakbaarheid zat ook een warme, gevoelige man. Een man die moeilijk contact maakte, verlegen was. Maar als je hem dan eenmaal had, dan voelde hij wel een verwantschap met hem.
Is dat tussen jullie ook ontstaan?
Het is ons ook wel ontstaan, ja. Dus wel een band. Zeker in toen hij eenmaal in het Rosa Spierhuis zat. Toen voelde ik me echt wel nader tot hem komen. En dat was wederzijds, ja.
Ja.
Hij heeft ook gezegd, hij was enorm op de tijd. Hè? Dus hij gaf mensen 20 minuten of 30 minuten. Dat was allemaal al van tevoren bepaald. Nou, hij dacht, een biograaf, die moet ik een uur geven. Dat was het maximum in zijn leven wat hij iemand gaf.
Ja.
Dus de eerste gesprekken, nou, dat was telkens een uur. Maar op een gegeven moment begon het uit te lopen. En hij zei op een gegeven moment, ja, Ik ben nooit zo lang van stof. Dat ben ik alleen tegen u. Nou ja, dus zegt natuurlijk wat. U dat zegt dan ook wat, hè? Ja. Er is toch afstand. Maar dus er stond zeker wel een band, ja.
Nou is Bolkesteins politieke carrière natuurlijk bekend. Hij is minister geweest, VVD-fractievoorzitter, eurocommissaris. Daar gaat dit boek natuurlijk ook voor een heel groot deel over. Ja. Maar er is ook nog een andere rode lijn. Namelijk zijn liefde voor boeken, toneel, muziek, lezen, culturele vorming.
Ja.
Dat was heel belangrijk voor hem.
Ja.
En ik dacht, lag daar misschien zijn eerste of echte passie? Meer dan in de politiek?
Die gedachte zou je kunnen hebben, maar ik denk, volgens mij heeft hij dat overigens altijd ontkend, maar volgens mij wilde hij al op zeer jonge leeftijd politicus worden. Maar hij wilde meer. Hij wilde ook een groot schrijver worden. Hij wilde een groot denker worden. Hij wilde zijn hele leven het grote boek schrijven, wat het definitieve oordeel in zou vellen over intellectuelen in de politiek. Hij had veel wensen en die wilde die allemaal tegelijk. Hij noemde zichzelf een vos die op alles afrent wat zijn eetlust prikkelt. En hij bracht dat ook in verband tegenover mij dan met zijn gebrek aan evenwichtigheid. Mm-hmm. Hij wilde te veel in het leven. En zeker is een van de dingen die hij wilde is schrijven.
Ja, maar en niet alleen filosofisch schrijven of over de politiek, maar ook fictie. Want hij heeft ook.
Er is wel een voorbeeld in het boek van fictie dat hij geprobeerd heeft.
Maar dat is gewoon niet gelukt.
Dat is verder niet uitgewerkt. Maar ik denk dat hij dat wel tegen mij ontkend. Maar ik denk zeker dat. Kijk, op een gegeven moment was zijn politieke carrière in een impasse geraakt. Dat was nadat hij minister van Defensie was geweest. In het kabinet Lubbers II, dat kabinet viel. Hij kwam terug in de Kamer. En toen begon hij zich duidelijk te ontplooien als auteur. Hij kreeg in de Haagse Post, weekblad de Haagse Post, kreeg hij een wekelijks pagina waarin hij over theater schreef.
Mm-hmm.
Nou, dat is één voorbeeld. Hij heeft in die tijd heel veel geschreven.
Ja, maar hij zei toch ook van, ik wil eigenlijk helemaal geen minister meer worden, want daar heb ik geen tijd meer voor.
Nee, ministerschap vond hij sowieso echt heel vervelend.
Ja, maar omdat hij dan ook geen tijd had voor lezen.
Nee,
schrijven.
Zeker. En hij zag er ook enorm tegen op om fractieleider te worden. Want hij had van Henry Kissinger, intellectueel en politicus, had hij gelezen van, je verlaat de politiek met hetzelfde intellectuele kapitaal als je erin gaat. Dus je wordt volledig opgeslokt door die politiek en je komt nooit meer aan een boek toe. Je gaat niet meer naar het theater, je gaat niet meer naar concerten. Nou, dat is in zijn geval totaal niet uitgekomen.
Nee.
Want hij bleef theater bezoeken, hij bleef concerten bezoeken. Hij bleef ook heel veel schrijven. Hij heeft tientallen artikelen
dus
geschreven in de tijd dat hij fractieleider was.
Maar wat zocht hij nou uiteindelijk in die politiek? Hij kon dus alles. Hij kwam ook uit geprivilegeerde kringen. Hij was een briljant student. Hij studeerde wiskunde, filosofie, rechten. Hij kreeg een baan via zijn vader. Alles cum laude. Hij kreeg een baan bij Shell via zijn vader.
Ja.
Maar hoe is hij uiteindelijk in die politiek? Was dat een carrière move?
Nogmaals, hij wilde altijd al in die politiek. Hij heeft zich volgens mij 16 jaar bij Shell gewerkt. Dan heeft hij 6 jaar bij Shell gewerkt. Heeft hij zich 15 jaar verveeld. Denk ik. Omdat hij zo intelligent was en hij kreeg een sterke moraal vanuit huis mee, had hij denk ik het idee van, een cultuur-calvinistisch idee, ik moet met mijn talenten woekeren. Ik moet wat goeds doen voor Nederland. Ja. Hè? En dat kan ik in de politiek.
Ja, maar
dat een belangrijke drijfveer was.
Maar er was nog niet echt, was er niet over uit bij welke partij die nou eigenlijk was.
Nou, dat was die lange tijd wel. Want hij heeft steeds gedacht van, ik ga bij de Partij van de Arbeid.
Ja.
En zelfs nog in 1974, toen hij al besloten had bij Shell weg te gaan, toen heeft hij eerst een gesprek gehad met twee oude studievrienden. Dat waren Ed van Tijn, die was destijds de tweede man van de Partij van de Arbeid achter Den Uyl. En Erik Jurgens, die was iets belangrijks in de PPR. Die later in GroenLinks op is omgegaan. En die hebben hem duidelijk gemaakt dat een carrière op de linkervleugel van de Nederlandse politiek zou voor hem heel erg moeilijk worden vanwege zijn elitaire uitstraling.
Omdat hij te te bekakt was.
Hij was bekakt en hij sprak staccato. En dat zou in destijds was de achterban van de Partij van de Arbeid echt heel erg links.
Ja.
Ja, hij zou geen schijn van kans gemaakt hebben. Nou, dat geloof ik ook wel.
Uiteindelijk is hij natuurlijk uitgegroeid tot een van de meest beeldbepalende gezichten van de VVD. We begonnen met die ongenaakbaarheid. Ongenaakbaar of niet. Ook Bolkestein die kon zich natuurlijk niet panseren tegen de ouderdom en tegen de dood.
Nee.
Hoe ging die daarmee om?
Ja, zoals met alles eigenlijk rationeel. Ik heb hem ook volgehouden. Dat is 2 jaar voor zijn overlijden heb ik hem volgehouden. Dat de filosoof Heidegger had gezegd dat ieder mens een existentiële angst voor de dood heeft.
Mm-hmm.
Toen zei hij dat best geloofde. Maar dat hij dat zelf gewoon niet zo ervoer. Hij ging rationeel met de dood om. En hij zei, ja, mijn houding wordt bepaald door de klassieke filosofie. Hij leefde heel erg vanuit de Romeinen en de Grieken. En mijn uitgangspunt is, dat was een uitspraak van Epicurus. Zolang ik er ben, is de dood er niet. En als de dood er is, ben ik er niet meer.
Ja.
Dus ook geen enkele reden om bang te zijn voor die dood.
Nee, is geen spel tussen te krijgen natuurlijk. Nee. Is hij een gelukkig mens geweest, denk je?
Ik denk dat hij... hij zegt, ik heb altijd naar evenwicht gezocht. Ik denk dat hij tegen het eind van zijn leven inderdaad evenwicht heeft gevonden. Ja. Ja. Heeft ook, denk ik, te maken met dat hij een heel gelukkig huwelijk had met de actrice Femke Boersma, mm-hmm. die in alles zijn tegendeel was. Die hij bewonderde.
Ja.
Dus hij intimideerde mensen. Of hij kwam intimiderend over. Ja, zij stelde mensen gerust.
Het was een hele mooie combinatie.
Open vrouw en een voorbeeld van hoe tegenstellingen in een huwelijk elkaar kunnen aanvullen.
Ja. Dankjewel, Dick Verkuijl, voor deze biografie en voor het gesprek.
Graag gedaan.